VEVA Marcheert is een initiatief van Hulp voor Helden. Met VEVA Marcheert vragen de studenten van de opleiding Veiligheid en Vakmanschap aandacht voor het militaire vak en kondigen tegelijkertijd Veteranendag 2023 aan. Ter illustratie laten wij in deze podcastserie 5 veteranen aan het woord. Op zoek naar avontuur stak ze als 17-jarige haar licht op bij de banenmarkt. Zonder enige twijfel koos ze voor de marine. Iedereen vermoedt wel eens dat er meer in het leven is dan dat je op dit moment aan het doen bent. Welke keuze maakte zij toen de tijd? Luister naar het verhaal van marineveteraan en reservist Ingrid Haken de Jong.
Nou, Ingrid is 37 lentes jong, getrouwd, 3 kinderen, van 2 bonuskinderen en van 9, 2 meiden en een zoon van 1,5. Ik woon in Sleen. Sleen ligt in het mooie noorden, vlakbij Emmen. De meesten kennen Emmen wel, van Dierentuin Emmen.
Oh ja.
Dus,
en voetbalclub Emmen?
Oh ja, FC Emmen. Maar ja, eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik gewoon helemaal niks met voetbal heb.
Maakt dus, niet uit, maar er zijn mensen die er helemaal dol op zijn.
Ja, maar die hebben we ook nog inderdaad. Dus daar vlakbij, 10 minuten vandaan.
Oké. Okay. Ja. Hey, luister eens, jij bent militair geweest.
Klopt.
Kun jij mij eens in het kort vertellen waarom iemand, zo'n meisje zoals jij, militair wil worden?
Vroeger was het zo dat je een beroepenkeuzetest ging maken en dan had je een beroepenkeuzedag. En volgens mij is dat tegenwoordig ook nog steeds zo. En dan kun je een aantal beroepen langs gaan om te kijken wat je leuk vindt. Nou, op dat moment had ik 3 beroepen gekozen. Dat was uniformberoepen in zijn algemeenheid. Was makelaardij en iets met tekenen. En allereerst ging ik met mijn vader naar uniformberoepen en dan kwamen we daar binnen. En toen kregen we eigenlijk voorlichting van de Koninklijke Marine, een van de uniformen. En ik liep daar naar buiten en het eerste wat ik tegen mijn vader zei van, nou pa, laat de rest maar zitten, ik ben er wel over uit. Ik wil bij de marine.
Maar waarom de marine dan?
Nou ja, misschien komt het ook wel omdat dat gewoon de marine die avond daar toevallig was om wat te vertellen over de marine. He, was het misschien de landmacht geweest,
had je
over
de landmacht gekozen. Oké, okay. Dus, ja. Maar het was niet iets met boten of
nee.
Buitenland? Of...
Wat mij echt aansprak was inderdaad het reizen. Stoer, hè? De filmpjes die ze lieten zien was gewoon stoer. Je was een jong meisje, je dacht, wauw, dit wil ik ook kunnen. Ik wil ook op zo'n grote boot, ik wil ook dat knallen, ik wil ook... Alles is stoer wat ik daar zie op het beeld. En ja.
Maar ben jij zo'n stoere meid? Was je dat vroeger? Buitenspeelmeid? Of...
Nou ja, dat is wel wat ze eigenlijk altijd zeggen over mij. Dat was ik wel, ja. Kijk, het was mij natuurlijk allemaal nieuw, hè? En jong, ik was 17,5 toen ik bij Defensie begon. Ik deed de opleiding logistieke dienstverzorging. Dus dat was ook in Brugge, de koksopleiding, et cetera. Ja, je komt in de mannenwereld, maar je hebt eigenlijk geen ervaring, want je bent hartstikke jong. Maar ja, de mannenwereld beviel me eigenlijk prima.
Okay.
Ja.
Wat was jouw functie aan boord?
In eerste instantie, toen ik daar begon, was ik nog in opleiding. Dus dan was ik eigenlijk alleen maar met mijn takenboek bezig. Deed ik eigenlijk van alles, hè. Stukje in het kombuis, stukje bezig met het serveren van eten, parties lopen. En uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij de onderofficieren en was ik hofmeester. Mijn allereerste reis was een Stand for Met reis en dat was 3 maanden.
Wat is dat?
Stand for Met, dat was echt langs de Middellandse Zee eigenlijk.
Oh zo, ja.
3 maanden lang hebben we toen gevaren. En dat was de allereerste keer dat ik wegging op zo'n hele grote grijze schuit, zoals wij dat zeiden. En ja, mijn ouders en mijn opa en mijn broer waren natuurlijk om me uit te zwaaien. En ja, ik heb eigenlijk nooit heimwee gehad, ik ken dat ook niet. Dus ik had er niet heel veel moeite mee. Het was, doei, ik zie jullie wel weer. Ja, aan boord kon je nog mailtjes naar elkaar sturen. En dan was je helemaal blij als je in je postvakje keek. En er was weer iets uitgeprint door de radio. Dus ik denk van, yes, ik heb weer post. Hè. Tegenwoordig heb je natuurlijk gewoon mailen vanaf een boot.
Ja.
Maar dat was in mijn tijd niet zo.
Nee, oké. Okay.
Ja, daar genoot je wel optimaal van. Als je
maar
dat
goed,
kreeg.
Je had in vergelijking tot generaties daarvoor, had je wel mogelijkheid tot contact maken.
Ja, klopt.
Ja.
Ik heb de veteranenstatus gekregen doordat ik heb bijgedragen aan de missie Operatie Enduring Freedom. De operatie die eigenlijk in het leven is geroepen door de terroristische aanslagen in Amerika op 11 september. En we hebben met de Hare Majesteit Tjerk Hiddes tot aan eind januari 2005 bijgedragen aan deze missie.
Oké. Okay. Hoe... Ga je dan weg in vergelijking tot bijvoorbeeld die 3 maanden, jouw eerste trip?
Hoe ga je dan weg? Kijk, er wordt verteld hè, wat we gaan doen, niet in grote lijnen. Ja, de landen die je aangaat, Suriname, waardoor je heen gaat. Ja, dan ga je wel nadenken van, oké, wat gaan we nu eigenlijk doen? Piraterij, ja, zo, dat is niet niks. Maar ik ben wel een heel nuchter persoon. Dus ik ben eigenlijk wel een beetje onbevangen die kant op gegaan. En dat ik dacht van, ja, ik zie het wel.
Maar hoe doe je dat dan naar het thuisfront toe?
Nou ja, ik kan me nog wel heel goed herinneren dat ze dat lastiger vonden. Ze waren wat ouder en volwassener. Dus ik denk dat ze er wat verder over nadachten als wat ik deed, hè, als een jong meisje. Ik merkte het ook wel aan mijn vader en moeder. Dat ze toch even die extra knuffel, toch nog even van ja, hè, bel toch af en toe, laat wat van je horen. We houden het nieuws in de gaten. En dat ik af en toe ook nog wel eens een aankeek van nou, pa, ma, dat is normaal. Hm. Ik kom zo meteen weer terug. Ja, maar toen de tijd dacht ik daar niet zo over na.
Deed je daar nog wat extra's in?
Nou, ik heb me niet anders gedaan als de andere reizen. Ik heb niet meer gemaild of ik heb niet meer gebeld of wat dan ook. Als er een mogelijkheid was om te bellen, dan pakte je die eigenlijk altijd wel. En dat was voornamelijk als we langs de kust aan het varen waren natuurlijk, anders had je geen bereik.
Ja.
Dus ja, je had wel echt bereik nodig om te kunnen bellen. Hm. En ja, mailen. Je tikte je verhaal, dat leefde je in bij de radio. En dan uiteindelijk werd dat naar je ouders toe verzonden of naar wie je ook maar mailde.
Ja, okay.
En ja... En de post. De post was het leukste. Maar ja, dan moet je wel voor eerst in de buitenlandse haven aankomen.
Ja, dat is ook wel weer waar, ja.
Ja.
Hey, maar op een gegeven moment ga jij toch die dienst uit. Ondanks dat je nou zo'n vlammend verhaal vertelt over hoe leuk je dat dan vond. Waarom is dat dan?
Nou ja, uiteindelijk dacht ik, ja, wat wil ik nou eigenlijk met mijn leven? Ik vind het helemaal fantastisch. Alleen, ja, op een gegeven moment wil ik trouwen. Ik wil kinderen. En ja, ik geloof niet dat ik zoveel zou willen reizen als ik kinderen heb. Dus ja, wat heb ik nu eigenlijk? En ja, op dat moment had ik niet meer dan mijn MAVO. Dus ik dacht, ja, dan moet ik toch echt gaan studeren nu, anders ga ik het niet meer doen. Dat is wel de keuze geweest om uit dienst te gaan en te zeggen van, oké, ik ga terug naar school.
Hoe wordt dat ontvangen daar dan?
Nou ja, zoals ik het heb ervaren op dat moment is het goed. We gaan je uitroleren en we gaan nog...
Maar het is niet dat ze dan... Het zegt helemaal niks over de marine hoor, hoe jij daar bent weggegaan. Maar het is niet dat ze je proberen te paaien met, goh, wat wil je dan? Of zou je wel tegemoet kunnen komen aan je wensen of... Zou je hier niet willen studeren? Of,
nee.
Of ben je zo eigenwijs dat je zegt, nou het zou maar wel. Maar volgens mij is het in mijn andere oor alweer uitgegaan. Dus ben je zo'n type? Ja, hè, zo'n type ben je.
Nee. Nou, weet je wat het is? Vanuit thuis hadden we altijd een autobedrijf. En het was eigenlijk de bedoeling dat ik die zou overnemen. En ja, de IVA is daar gewoon een hele goede school voor. Maar dat is een private school. Dat kun je niet als opleiding erbij doen bij Defensie. Hè? Nee. Dus ze hadden het me kunnen aanbieden, maar ik had dat daar helemaal niet gekund. En ik denk ook wel, doordat ik best wel stellig was wat mijn doel was, dat ook toen de tijd de commandant waar ik een gesprek mee had, zei van joh, maar weet je, dan moet je dit doen als dit het is.
Ja, oké. Okay. Maar hoe heet dat? Dan gaat jouw vader, hè, jij zegt dus dat je uit zo'n geslacht komt, hè, zo'n autobedrijfsgeslacht, die moet daar dan uiteindelijk wel blij mee zijn dan.
Ja, dat was
dat
hij ook zeker.
Dat jij dat dan doet. Wat voor hetzelfde had je gezegd? Nou, ik wil kok worden. Want het is, hè, als hofmeester is het me zo bevallen. Ik wil aan de andere kant van de toog staan. Ja. Maar dat heb je dus zo op die manier aangevaren. En uiteindelijk is dat eigenlijk allemaal goed gekomen. Of is het niet goed gekomen met IVA?
Ja, het IVA is zeker goed gekomen. Ik heb er gestudeerd. Ik heb een opleiding gehaald. Mijn diploma's gehaald. Ja, ik wilde nog verder studeren bij het IVA. Nog wat hoger op. Alleen op dat moment kreeg mijn vader de diagnose kanker. Waardoor ik de keuze heb gemaakt om niet de volgende opleiding bij het IVA in te gaan, maar terug te komen naar het noorden om mijn vader te helpen met het bedrijf. Dus ja, ik samen met een interim directeur zijn we toen het bedrijf gaan leiden terwijl mijn vader in het ziekenhuis lag. Was eigenlijk
heftig.
Ja, best wel. Maar op dat moment...
Ook wel weer mooi.
Ja, vooral omdat ik dacht van, ja oké, ik krijg nu de kans om alvast een stap binnen de deur te maken waarvoor ik ook heb gestudeerd. Met het uitgangspunt dat mijn vader natuurlijk beter zou worden en dat we dan samen eerst verder zouden kunnen gaan. En op den duur natuurlijk ikzelf. Maar ja, toen kwam het tijdperk dat de autobranche instortte.
Wanneer was dat?
2009, 2010. Okay. Toen gebeurde dat.
Dat had met de crisis te maken, de bankencrisis?
Ja. Okay. Ja. Dus ja, op dat moment werd de verkoop eigenlijk van alle merken in Nederland, maakt niet zoveel uit, dat liep gewoon drastisch naar beneden. En dat was ook aan alle kanten te merken. En mijn vader die had nog een lange weg te gaan door zijn kanker. En hij had gewoon tegen mij gezegd van, joh Ingrid, ik ga je dit niet aandoen. Ik wil niet dat jij een bedrijf over gaat nemen en zoveel geld erin stopt. Waarvan je niet eens weet wat voor kant dit nu opgaat. Dus eigenlijk besloten het bedrijf te verkopen.
Oké.
Reservist is iemand die, nou ja, bij de marine is zo, je moet wel echt gediend hebben. Wil je reservist kunnen worden? Volgens mij is dat nu wel veranderd dat ook spijkerbroeken dat kunnen. Hè? Dus mensen die nooit in dienst hebben gezeten. En dan kun je gevraagd worden om ergens bij te helpen. Het is eigenlijk ook wel een soort van uitzendgebeuren, uitzendbureau.
Soort, nou ja, wat het naam al zegt, een soort reservebank.
Ja.
En als het even niet meer gaat of tekorten zijn, dan halen ze mensen van de reservebank.
Ja,
is dat het?
Ja, zo moet je het eigenlijk zien.
Oké.
Okay. Ja, dan krijg je een mailtje.
Wat doe je dan?
Heel divers. Het kan zijn van ondersteuning aan boord, omdat ze logistieke mensen tekort hebben. Het kan zijn dat je meegaat als oefenvijand voor de Marshall of voor de Korps Mariniers. Het kan zijn dat je helpt met snuffelstages. Hè, jongeren die voor school met stage meegaan om de wereld van Defensie te leren kennen.
Oh, dus het kan ook meerdere dagen beslaan? Dus.
Ja, zeker.
Dus
ja.
Niet om 9 uur weg en om 5 uur thuis?
Nee.
Dat is weer op die boot weer tot ziens en gaan?
Ja, nee. Het is heel divers. Het kan van een week zijn tot 3 weken, tot een dag, tot 2 dagen, tot... Ja, je krijgt gewoon mailtjes in je mailbox waar ze mensen voor zoeken. En dan kun je zeggen van nou oké, ik kan dit of ik voldoe aan de kwalificaties. En dan kun je daarop reageren, een soort van solliciteren. En als ze dan zeggen van nou, zij is geschikt en we willen haar hebben. Nou ja, dan... Nee, in 2000, moet ik even goed nadenken, 2018 heb ik mijn huidige man niet ontmoet. Ik kende hem eigenlijk al jaren, alleen op deze manier hadden we nooit naar elkaar gekeken. En eigenlijk toen mijn vader overleed... en ik dus een dag bij Defensie was, ben ik eigenlijk teruggekomen rijden in mijn auto. En toen dacht ik van, ja, weet je, wat wil ik nou met mijn leven? Dit is allemaal niet wat ik wil. Ik gooi het over een andere boeg. Dus ja, mijn andere relatie ben ik toen gestopt. Mijn huidige man kwam ook wat meer in contact. Eigenlijk gewoon gebaseerd op gesprekken, helemaal geen doel of zo dat ik een relatie met hem wilde. Maar eigenlijk door alle praten, gesprekken en alles wat er is gekomen, is dat eigenlijk wel ontstaan. Dus... Ja, in 2018 zijn we samengekomen en in 2020 zijn we getrouwd.
Okay.
Maar had al 2 dochters, die kreeg ik erbij. Ik had zelf nog geen kinderen. En vooral ook nu ik met mijn huidige man een kleine jongen heb van 1,5 jaar. Die 2 dames, geniet ik echt wel van de kleine dingen in het leven.
Ja.
En vind ik het ook goed om gewoon 32 uur te werken.
Okay. Wat doe je voor werk?
Op dit moment ben ik accountspecialist voor het bedrijf Timing bij de ANWB als klant.
Timing is? Wat is Timing?
Timing is een uitzendbureau in Nederland.
Oh, okay.
Ja.
En die heeft de ANWB als klant?
Ja, klopt.
En jij doet alles voor Timing voor de ANWB of zoiets?
Ja, de ANWB in Assen. Dus voornamelijk dus, hè, de wegenwacht voor zowel de particulieren die op de weg rijden als de zakelijke markt. En wat ik daarvoor doe is eigenlijk werving en selectie. Dus mensen, als ze mensen nodig hebben, dan ga ik ze werven, selecteren. Beoordelingsgesprekken, verzuim, ontslag. Eigenlijk alles wat er wel een beetje komt kijken bij een eigen bedrijf, doe ik eigenlijk ook voor de ANWB. Alleen, ja, nu kan ik gewoon om 5 uur mijn laptop dichtslaan.
Ja, maar dan ben jij daar dus gedetacheerd, zeg maar, of niet?
Nee, ik sta wel echt op papier bij Timing. Dus
ja, oké, maar jij stelt weer een pak aan zou hebben met ANWB, dan ben jij die ANWB-juffrouw.
Ik weet niet of je dat zo moet noemen.
Nee, maar je neemt op met de ANWB?
Nee, ik neem op met Timing.
Oh, dat meen je niet?
Ja.
Oh, oké.
Ja,
oh, dat is anders dan inderdaad.
Ja, ik zit wel in-house bij de ANWB, omdat dat onze klant is. En de ANWB is natuurlijk vrij groot in Nederland. Dus we hebben wel ons eigen kantoor daar, maar aan de buitenkant op de deur staat ook gewoon heel groot Timing.
Oh joh, oké.
Okay. Ja.
Nou, ik kan ook nooit bij stilstaan.
Ja, zo werkt het bij grote bedrijven in Nederland.
Oké. Okay. Hey, je bent dus moeder, je bent echtgenote,
ja.
Je bent reservist.
Klopt.
Maar je bent ook veteraan.
Ook nog, ja.
Ja, ook nog veteraan. Dat veteraan, hoe kom jij met deze actie van VEVA Marcheert, hoe kom je daarmee in aanraking? Hoe ben je daarmee in aanraking gekomen?
Nou, ik zat eigenlijk gewoon op Facebook te scrollen en dat doe ik eigenlijk helemaal niet zoveel. En toen zag ik een oproep voorbij komen van een oud collega van mij, dat zij in eerste instantie hier aan mee zou doen aan VEVA Marcheert via Stichting Hulp voor Helden. En zij zou daar in eerste instantie meehelpen, maar zij kon om privéomstandigheden niet en zij zocht dus iemand. En eigenlijk binnen een seconde dacht ik zoiets van ja, dit is wat ik wil. Ik kende de stichting niet. Ik heb wel eerst ook echt alles doorgelezen. Superleuk gesprek gehad met Ingrid van de stichting zelf. Zelfde naam. En ik werd gewoon enorm enthousiast gemaakt. En ja, hoe mooi is het om hier een bijdrage aan te kunnen leveren.
VEVA, wat zegt VEVA jou?
VEVA, ja, het is wel heel leuk. VEVA zegt me zeker wel iets. Vooral ook omdat in de tijd bij, als reservist bij de marine heb ik een poosje gezorgd voor de mensen die nieuw begonnen bij de marine. Dat ze in de kleding kwamen, dat ze inentingen kregen. Eigenlijk het hele beginstuk voordat ze eigenlijk met hun EMV beginnen. Daar heb ik een jaar lang voor gezorgd. En daarnaast heb ik ook stage gedaan met kinderen op Texel om hun de wereld van Defensie te leren kennen. En heel vaak starten wij altijd op een basis waar ook de VEVA-leerlingen zijn als zij hun training krijgen.
Je hebt er wel degelijk een band mee dus.
Ja, ook wel heel vaak omdat ze heel veel VEVA-leerlingen natuurlijk daadwerkelijk in dienst gaan. En dan komen ze via mij om hun kleding te krijgen en gaan maar door. Dan hadden we er wel eens gesprekken over hoe dat in hun werk ging. Dus ken ik VEVA? Ja, ik ken VEVA. Ik heb het wel eens gezien, ook als ze aan het oefenen waren met marcheren. Of als ze een oefening moesten doen met een boot varen of wat dan ook. Ja.
Oké. Hey, wat Veteranendag? Wat betekent dat voor jou?
Veteranendag. Ja, Veteranendag is helaas niet in de buurt voor mij. Dus jammer genoeg niet altijd de mogelijkheid voor mij om daarheen te gaan. Mijn beste vriendin staat eigenlijk altijd met het Mariniersmuseum. Als ik kan, dan help ik altijd heel graag op die dag bij haar als vrijwilliger. Als ik daar kom, dan kan ik voornamelijk genieten van de harmonie. De mensen die allemaal bij elkaar staan, oude bekenden die elkaar weer zien. Maar ook de echt wat oudere mensen, de opa's, die dan allemaal bij elkaar zitten, genieten van bier. Waar eigenlijk helemaal niet zozeer veel wordt gesproken over vroeger. Maar vooral dat ze fijn zijn, dat ze elkaars maten weer zien. En als je dan ziet hoe gezellig ze het hebben en hoeveel plezier ze maken. Ja, daar kan ik echt van genieten.
Okay. Laatste vraag. Wat betekent het, dat hebben we daar beneden ook gedaan, maar wat betekent het voor jou om veteraan te zijn? Wat zegt dat term veteraan? Wat doet dat met je?
Ja, wat doet dat met mij? Veteraan zijn was voor mij altijd een beeld. Dat zijn echt de oudere mannen die hebben gediend in de Tweede Wereldoorlog. Of Indonesië, ga maar door. Die echt een bak ellende hebben meegemaakt. Hè. Toen ik de staatsveteraan kreeg, dacht ik eerst bij mezelf van, hoezo? Ik heb niet in een of andere greppel gelegen met bombardementen om me heen. Dus ik heb daar best wel veel moeite mee gehad. Of moeite in de zin, ik vond niet dat ik dat verdiend had.
Scheelt het niet van de daken?
Nee, zeker niet. Ergens onbewust doet het me wel veel, omdat ik ook wel merk met bijvoorbeeld een dodenherdenking of zulke momenten dat ik neem altijd de tijd ervoor om te kijken op televisie, waar ik ook ben. En ik laat ook altijd wel een traantje. Omdat het ergens mij echt wel raakt wat er allemaal is gebeurd in de wereld. En door ook hier aan bij te dragen, ben ik steeds meer bewust te gaan nadenken over, ja, wat is nou een veteraan? Hè? Waarom ben ik dat? Waarom verdien ik dat? Je bent wat meer weer terug bij je missie, wat je hebt gedaan. Daar ga je ook meer over nadenken. En ik denk dat daardoor ik wel nu met trots durf te zeggen dat ik veteraan ben.
Deze podcast is gemaakt door Stichting Jouw Verhaal in samenwerking met Moos Vreugdenburg. In opdracht van Stichting Hulp voor Helden.